Goedemorgen allemaal. We beginnen vanochtend met lied 218, alle coupletten. Namens de kerkraad allemaal hartelijk welkom. Heco Kuipers gaat vandaag voor. Ann Woltering Boezem speelt het orgel en Falk doet de lezing. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken. En Beb, kunnen we ons al opgeven voor de barbecue? Kan altijd, ja. Donderdag de 14e, hemelvaartdag, is er geen kerk in Malo-Drimmelen. Maar in Hogezwaluwe is er dienst om 9:30. En daar gaat de heer Peter de Jong voor. Zondag 17 mei is er dienst in de kerk van Maarden. En dan gaat dominee De Ruiter uit Wijk en Aalburg voor, u weet wel, van de papierkunst. De collecte vandaag. Eerste rondgang, kerk in actie. Tweede voor de kerk. En bij de uitgang van het restauratiefonds. En we vervolgen met het zingen van het evangelisch lied. Oh, er staat 203. Klopt dat? Hè? Ja, 203, genade God zo oneindig groot. Namens de kerk had denk ik jullie allemaal een goede dienst toe. En Heco, jou wens ik God zegen.
Goedemorgen allemaal. Fijn om u te zien en dat ik hier mag zijn. 203 genade, zo oneindig groot. Vrezen voor het kwaad.
Jezus droeg mijn zonde last en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daarin zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid, dat ik genade voor.
Onze hulp is in de naam des Heren, Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, wij danken u dat wij vanmorgen bij u mogen komen. Dank u wel, Heer, dat wij deze dienst in uw hand mogen leggen. Mogen bidden om genade, om wijsheid en inzicht, en dat uw Heilige Geest tot ons alle hart wil spreken. We danken u, Heer, voor deze nieuwe dag, want dit is de dag die u hebt gemaakt. Elke dag, Heer, dat wij weer een nieuwe dag mogen ingaan, is een dag van genade. En ik dank u wel dat u onze hemelse Vader wil zijn, dat u ons wilt leiden en dat u ook vanmorgen tot ons alle hart wil spreken. Heer, zo willen wij samen ook een zegen vragen over deze samenkomst. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen 247. Ja. Uit het Evangelisch liedboek. In Gods overwinning. 247.
Thank you.
Samen bidden om Gods ontferming voor de nood in deze wereld. Vader, uw oog doorloopt de ganse aarde. Dat zegt uw woord, om hen bij te staan wie hard naar u uitgaat. Heer, wij leven in een wereld die in chaos is. Als wij naar het nieuws kijken, dan worden we voortdurend geconfronteerd met oorlog, met geweld, met dood en verderf, onrust. Heer, wij horen van een nieuwe virus waar mensen zo bang voor zijn dat wij misschien wel in een nieuwe lockdown komen. Heer, het is een totale chaos, angst. En Heer, wij willen bidden. Heer, als wij dit op macrogebied zien, Heer, dan willen wij ook stilstaan bij datgene wat heel dichtbij ons staat. Misschien wel in ons gezin, bij de buren, in het dorp of stad waar we wonen. Heer, u weet het allemaal. Dat wat gebeurt achter de voordeur, vaak zoveel verdriet, scheiding, vechtscheidingen, waarvan de kinderen zo vaak de dupe zijn. Heer, we kunnen als kerk slechts bidden voor deze mensen. Heer, dat u zich toch wilt ontfermen. Heer, over een jeugd die opgroeit zonder waarden en normen. Dat u toch wil ontfermen, o God. Heer, dat er vrede mag komen. Een vrede niet van mensen, maar dat uw vrede gekend mag worden. Gods vrede. Heer, dit willen wij als kerk, als gemeente, samen bidden. Ook voor Drimmelen, ook voor Maden. Daar waar wij gesteld zijn, om te zijn als een getuige van uw liefde. Heer, dat wij anders mogen zijn. Door uw genade en door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, dit willen wij als christenen, als kerk samen bidden. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de lector die ons gaat lezen uit Lucas.
Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Toen de oudste zoon was op het veld, toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden een feest te vieren. Maar nu de zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
We gaan zingen 275, Evangelisch liedboek. U weet, Ik ben bekend met het Evangelisch liedboek, wat minder met het liedboek voor de kerken, maar daar heb ik u al een keer over de een en ander over uitgelegd. Ik ben niet zo bekend met alle psalmen en gezangen, maar dit vind ik een geweldige bundel. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop u ook. 275. Ik heb geloofd en daarom zing ik. En dat is couplet 1, 2 en 4.
Oh,
Mijn thema vanmorgen is: alles wat van mij is, is ook van jou. We zien daar een geweldige schilderij van Rembrandt. Wel, dit is afgeleid van een boek, en wel een boek van Henry Nouwen. Ik weet niet of u de schrijver kent, maar voor mij is hij van grote betekenis geweest. En zeker het boek Eindelijk Thuis. Hij heeft naar aanleiding van dit schilderij van Rembrandt, heeft hij dit boek geschreven. En hij heeft het helemaal geobserveerd tot in details. En hij gaat tot in details, gaat hij in op dit schilderij. En hij behandelt dan uiteraard de vader, de zoon en dan de oudste zoon. Maar hij gaat zelfs tot de ring en de kleding. En dan legt hij uit wat dat voor hem betekent. Het heeft voor mij van hele grote waarde geweest. Er was een moment, ook bij ons in de kerk waren ontzettend veel problemen en zelfs een kerkscheuring. Dat ik zelf een moment meemaakte dat ik zeg van, hoe moet dit verder? Dat ik zelf door eigenlijk tegen een burn-out aan zat. En iemand die adviseerde mij om dit boek te lezen, om juist ook weer door dit boek heen in die rust te komen met God. En ook door de situatie heen. Het mooie vind ik dat Henry Nouwen daar zichzelf ook heel kwetsbaar opstelt, ook in dat boek. Hij worstelde zelf met homoseksuele gevoelens, met zijn geaardheid. Nu, ja, we beginnen met deze slide. Op de beamer zien we dan dat schitterende schilderij van Rembrandt van Rijn uit 1642. En we zien de jongste zoon die zijn hoofd tegen de borst van zijn vader aanlegt. En de vader, we zien dat hij zijn handen op zijn jongste zoon legt. En dat hij als het ware zegt, welkom thuis mijn zoon. Nu, deze jongen was echt serieus de weg kwijt. En in zijn hart was hij al heel lang het spoor bijster. Zeker toen hij tegen zijn vader zei, vader geef mij mijn erfenis. Dat was natuurlijk al hondsbrutaal dat hij dat zei tegen zijn vader, zeker in de Oosterse cultuur. Goed, hij ging op weg met zijn erfenis en hij verbraste eigenlijk al het geld met vrouwen, met drank en met drugs. En toen hij geld had, oh ja, toen had hij vrienden zat. En we weten hoe dat gaat, hè? Als je rijk bent, dan heb je heel veel vrienden. Maar oh wee, als je je geld kwijtraakt en er komen andere problemen, dan zijn heel vaak, ik zeg niet altijd, maar heel vaak zijn dan de vrienden ook weg. En we hebben het gelezen dat hij op een gegeven moment bij de varkenstrog zat om zijn maag te voeden met varkensvoer. Zo erg was het geworden. Hij zat als Jood tussen de onreine dieren. En hoe diep kan je dan als mens zinken? En ik bedoel dat niet veroordelend en zeker ook niet degenererend. Maar als we naar ons eigen leven kijken, dan kunnen wij ook op situaties terecht of in situaties terechtkomen. Of als we naar het verleden kijken, dat we ook dingen kunnen benoemen waar we niet echt trots op zijn. Misschien waar we ons voor zouden schamen. En ten diepste zit in ons allemaal iets van de jongste zoon. En pas als wij ons echt in de nesten hebben gewerkt, of als we door een diep dal gaan, zoals ik dat ook net vertelde, komen we vaak tot bezinning. Tot inkeer. En dan vragen we ons af, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En de grote ontdekking is dan iedere keer weer dat je bij God ook dan nog altijd welkom bent. Altijd weer opnieuw. En dit is de boodschap die we niet vaak genoeg kunnen verkondigen en ook kunnen horen, dat wij iedere keer weer welkom zijn bij God. Er is iedere keer weer een weg terug naar het vaderhart. Voor iedereen. En er is niets wat zo zondig is dat we daardoor de liefde van God zouden kunnen verspelen. En dat is een troost voor jezelf als je steeds weer de worsteling hebt met zonde. En dat mag een enorme troost zijn als je bezorgd bent over je kinderen, over je familie, die totaal misschien geen connectie meer hebben met het geloof, die de kerk al heel lang geleden vaarwel hebben gezegd. Nu, het geduld van de Vader is bijna eeuwig, zou je kunnen zeggen. En ik zie ook hier de Vader die wacht. Hij wacht. Hij wacht ook op ons. Hij dwingt nooit. Onze Vader in de hemel zou nooit deuren intrappen. En het is juist die onvoorwaardelijke liefde van de Vader. Wat ik al zei, deze jongste zoon was de weg kwijt. Hij was het spoor helemaal bijster. Maar gelukkig, daar bij die varkenstrog, vond hij weer de weg terug. Hij kwam tot bezinning. Hij zei, waar ben ik mee bezig? En dan staat heel mooi in vers 20, hij stond op en hij ging naar zijn vader. En die vader, die staat notabene op de uitkijk. En hij rent op zijn jongste zoon af om hem te omhelzen. Zonder verwijt. Nu, in die Oosterse cultuur, en dat moeten we ook goed verstaan, uit die tijd was rennen door een volwassen man eigenlijk not done. Dat deed je niet. En zeker niet als vader. Of als patriarch. Een man met gezag. Die ook gezag wilde uitstralen, die belangrijk was. Rennen in de Oosterse cultuur in die tijd werd gezien als onwaardig. Zeer ongepast. Ja. Een waardige man in de Oosterse cultuur liep langzaam. Liep statig. In een statige tred, met lange gewaden. Nou, ga je dit plaatsen in die cultuur van die tijd, was een vader die rende, dat hij eigenlijk gebrek toonde aan zelfbeheersing. Een gebrek aan waardigheid. Het was een teken van paniek. Als een vader in die cultuur zou haasten of zou rennen, zou dat een teken zijn van paniek, van haast, van uiterste noodzaak. De uitzondering in de gelijkenis is weer dat dit principe wordt doorbroken. In deze gelijkenis in Lucas 15 vers 20, daar zien we juist dat wanneer de zoon terugkeert, dat de vader naar hem toe rent. En daarin zien we ook dat beeld, hoe belangrijk het is dat en hoe blij de vader was dat de zoon weer terugkwam. Nu de vader, het beeld van onze God in de hemel. Hij werpt zijn waardigheid af uit liefde om in vreugde zijn zoon weer welkom te heten. Maar de gelijkenis die gaat verder. Want er was nog iemand die de weg kwijt was. Veel minder zichtbaar. Veel minder duidelijk. Maar zeker niet minder ernstig. Want hij was een keurige, oppassende zoon. Je zou zeggen, daar is geen kwaad van te spreken. Hij werkte hard. Hij deed zijn ding. Hij gehoorzaamde zijn vader. Hij was thuisgebleven. Hij deed trouw zijn werk. En toch, die woedeuitval, als hij merkt dat zijn jongste broer, die raddraaier, ook nog eens een keer een feest krijgt. Hoe bestaat dat? En dat begrijpen we ergens ook wel weer van deze oudste zoon. Dat hij verontwaardigd is. Hij deed altijd trouw zijn plicht, wat bij zijn vader gebleven. En die jongste zoon, nou ja, die was er vandoor gegaan. En dat is allemaal terug te lezen in dat geweldige mooie boek van Henry Nouwen. Als ik een advies mag geven over een boek, om een boek te kopen, is dit wel een van mijn favorieten. Nu, we richten ons speciaal eens even op die oudste zoon. Als je kijkt naar zijn ingehouden boosheid, zijn frustratie. Het zijn twee broers. Twee broers. En er is een wereld van verschil als je naar de buitenkant kijkt. En toch waren er ook overeenkomsten. Het zijn en bleven broers. Ze kwamen uit hetzelfde gezin. Er was eigenlijk meer wat ze met elkaar verbond dan wat ze van elkaar scheiden. Ze waren kwetsbaar, ze waren gekwetst. Maar ook die oudste zoon was de weg kwijt. Ja, je kunt de weg zomaar kwijt zijn als je thuis blijft. Als je je keurig aan de regels houdt. Dat zien we in de maatschappij om ons heen. Hoeveel mensen zijn de weg kwijt? Het probleem van de oudste is, hij is een spiegelbeeld van het probleem van de jongste. Het probleem van de jongste was hartstocht zonder gehoorzaamheid. De jongste zoon die ging zijn eigen gang. Hij volgde zijn eigen hart na. Zonder überhaupt rekening te houden met de gevoelens van zijn vader. Het probleem van de oudste zoon, dat was precies andersom. Dat was gehoorzaamheid zonder hartstocht. Oh ja, hield zich keurig aan de regels. Maar zo koud, zo berekenend. Nu, wie is die oudste zoon? Nu, de situatie waarin Jezus deze gelijkenis vertelt, maakt een en ander duidelijk. En dat ontdekken we als we teruggaan naar vers 1 en 2. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste zoon van hen zei tegen zijn vader, ik lees even kijken. Dan komt hij niet echt naar voren. Geef mij de... Nee, het komt hier niet naar... In andere vertalingen wel. Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus, hij vertelde deze gelijkenis en om hem heen stonden allerlei mensen. Waaronder tollenaars, zondaars, maar ook de fariseeën, de schriftgeleerden, de sadduceeën, die stonden allemaal om hem heen. Ze waren allemaal gekomen om naar hem te luisteren. En die jongste zoon in de gelijkenis, die staat voor de tollenaars, voor de zondaars. En iedereen kon zien dat deze fariseeën, die schriftgeleerden, die waren allemaal de weg kwijt. En waarom? We weten de 10 geboden, daaraan moesten zij zich houden en er waren nog wat geboden die zij ook moesten houden, de Joden. Maar wat hadden de fariseeën en schriftgeleerden gedaan? Zij hadden heel veel leefregels hadden ze toegevoegd, die hadden ze zelf bedacht. En ze kwamen op 613 leefregels. Dat noemde men ook wel de mitswot. 248 geboden, het aantal van de menselijke botten. En 365 verboden, naar het aantal dagen van het jaar. Nu, ieder weldenkend mens weet, niemand kan zich daar aan houden. En vandaag zouden we zeggen, het waren de ASO's. Het waren de criminelen, de achterbuurtbewoners, de drugsverslaven, de helers, de dealers, die allemaal rond Jezus stonden. Als we het even plaatsen naar deze tijd. De fariseeën, de schriftgeleerden wisten alleen maar met de vinger te wijzen. Oh, die waren zo goed met dat vingertje. Want die man, hè, die man, en dan bedoelden ze Jezus, de Zoon van God. Die man, hij eet nota bene met zondaars, hij eet met de hoeren. En die oudste zoon uit deze gelijkenis staat voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Want wat Jezus ook deed,
Hij deed het nooit goed. Ze vonden dat zij het veel beter deden. En ze leefden zo goed als zo kwaad naar de mitswot, naar de geboden. En dan zegt Jezus op een confronterende wijze, en dat maakt hen duidelijk dat zij op een dwaalspoor zitten. En dat doet hij aan de hand van deze gelijkenis. En Jezus confronteert hen met hun boosheid, hun kritiek, hun liefdeloosheid. Het was een vormendienst, het was een lippendienst. Het ging niet meer om het hart. En door middel van deze gelijkenis vertelt hij over die oudste zoon. Oh, die oudste zoon was ook zo boos. Hij was zo boos. Hij had zoveel kritiek. Kritiek op zijn vader. Waarom hij zo met zijn jongste broer omging. In vers 28, daar lezen we in de Bijbel. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Die oudste zoon, die laat al zijn emoties naar buiten komen. Als voor die jongste zoon, die er een zootje van gemaakt heeft, dat die vader een feest houdt. En de positie van de jongste zoon, die was al hersteld. Want er waren schone kleren om hem heen gedaan. Er was een ring aan zijn vinger. En als die oudste zoon dat hoort en dat uiteindelijk ook ziet, dan komt alle bitterheid eruit. Alles wat in hem was opgekropt bij die oudste zoon, dat komt naar buiten. Oh ja, hij heeft het lang weg kunnen slikken. Hij heeft zich heel lang in kunnen houden. Maar nu kwam het in één keer naar buiten. Want dit deed toch wel echt bij hem de deur dicht. Hij die zo trouw elke dag naar het werk ging. En zijn vader diende. En dan staat er in vers 30. Maar nu deze zoon van u gekomen is. Het was niet nu mijn broertje thuis gekomen is. Ik ben zo blij. Nee, maar nu deze zoon van u gekomen is. Hij die er een enorme puinhoop van gemaakt heeft. Moet hij, en dan zie je dat vingertje, moet hij dat feest krijgen? Woede. Berekenend. En misschien herkennen we dat ook wel soms in onszelf. Weet je, woede kan ook een uiting zijn van wrok. Bitterheid. Ik ontvang niet wat ik verdien. Ik verdien veel meer. Ik word niet opgemerkt. Ik word niet gezien. Ik ben zeker niet van belang. En die gedachte kan zomaar onbewust, en soms ook bewust, door ons heen gaan. De gedachte, ik ben beter dan die ander. En waarom merkt niemand dat op? Waarom ziet niemand dat? En zo is er een enorme worsteling in het leven van die oudste zoon. En zijn bitterheid uit zich in boosheid en afwijzing. En ik ben met deze mensen tegengekomen. Ook bij ons in de kerk. Mensen die zo verbitterd waren op God. Maar die ook verbitterd waren op christenen. Medebroeders en zusters. En ik zeg altijd weer, als je op mensen gaat zien, ja, dan vlucht je de kerk uit. En daarom moeten wij niet op mensen zien. En wat te denken van al die kritiek. In vers 29 en 30 daar bekritiseert die oudste zoon zowel zijn broertje als zijn vader. Maar die zoon van u. En hij bekritiseert zijn vader vanwege het feest en vanwege zijn vergevingsgezindheid. Volgens die oudste broer had hij hem gewoon het huis uit moeten schoppen. Hij die uw bezit verpatst heeft met hoeren. En dan slacht u ook nog het gemeste kalf voor hem? Ik ga even terug naar dat eerste beeld. En ik vind het heel tekenend. Je ziet daar rechts, zie je als het ware die oudste zoon. Dit is die oudste zoon. Je ziet ook een enorme afstand. Die oudste zoon, hij komt er niet bij staan. Hij legt niet zijn hand op zijn broertje. Ook niet op zijn vader. Maar je ziet één ding als je goed naar deze schilderij kijkt. Deze oudste zoon is dood en dood eenzaam. Want kritiek, altijd een oordeel hebben, altijd zien wat anderen fout doen, dat maakt uiteindelijk heel eenzaam. En het is juist het tegenovergestelde van verbondenheid. En het trieste is, dan heb je weer iets om boos over te zijn. Ze laten me links liggen. Niemand heeft aandacht voor mij. Ik word niet serieus genomen en dan komt er weer boosheid. En per definitie heeft de ander het altijd gedaan. Althans, dat is mijn ervaring. En toen ik in de voorbereiding hiermee bezig was en het op mij liet inwerken, vroeg ik mij af, hoe zou ik nou gereageerd hebben als vader? Als ik twee zoons had. Dan heb je als vader twee keuzes. Ik zou woedend gereageerd kunnen hebben. Of moralistisch. Als ik woedend gereageerd zou hebben, dan had ik gezegd, zoon opgedonderd. Wegwezen jij met je brutaliteit. Met je zelfingenomenheid. Wat weet jij eigenlijk van het leven? Of moralistisch. Dan had ik gezegd, zoon, luister eens even goed. Hier heb je een feestneus. Zet die maar op. Doe maar of je blij bent. Maar jij gaat dit feest niet verzieken. Twee keuzes. Maar hoe reageert de vader? Hij reageert niet woedend. Hij reageert ook niet moralistisch. Maar liefdevol. Respectvol. Met een onvoorwaardelijke liefde. En één en al uitnodiging voor deze jongste zoon. En je ziet het ook als het ware. Het spreekt zo dat het een gebroken leven is. Het leven van deze jongste zoon. Wel, de gelijkenis is eigenlijk haarscherp. Het is scherp als een tweesnijdend scherp zwaard, zoals de Bijbel ook een tweesnijdend scherp zwaard is. Maar tegelijkertijd ook barmhartig, liefdevol. En zo worden de fariseeën en de schriftgeleerden, en dan noem ik ze toch maar weer even, de ASO's, de criminelen, de achterbuurtbewoners, de dealers, de helers, de prostituees, niet afgewezen bij God de Vader. En ik woon in een grote stad en ik zie alles gebeuren. En dan heb je de neiging om, als er weer zo'n ASO voorbij moet of reageert, om boos of heel moralistisch te reageren. En dan probeer ik te denken zoals ook de Heer Jezus gedacht zou hebben. En te reageren. Want je hebt de neiging om te reageren vanuit je vlees. Vanuit, dat doet hij, nou dan doe ik dat ook. Maar ik geloof juist wat de Bijbel ook zegt. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Nu, hoe veroordelend deze schriftgeleerden ook waren. Ze waren altijd bezig met de Tora, met de wet. Alleen ze misten één ding. Ze misten de onvoorwaardelijke liefde van God. De oudste zoon, hij woonde in het huis van de liefde. Maar hij beleefde het zelf eigenlijk als het huis van de angst vanwege zijn kritiek en oordeel. En toch opent de vader de deur ook naar die oudste zoon. Maar zal hij het inzien? Nu, de gelijkenis heeft eigenlijk een open einde. We weten niet hoe het verder afloopt. We staan allemaal voor die keus. Of we lopen als deze oudste zoon met opgekropte gevoelens van boosheid, wrok, kritiek, afwijzing. Of we gaan net als deze jongste zoon weer terug naar de vader. Schuldbewust, onze zonde beleidend. En de vader? Wat zegt de vader? Wel, hij staat voor ons. Voor ons allemaal zijn armen wijd opengespreid. En dan zegt hij tegen ons allemaal, mijn zoon, mijn dochter, wel, je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is uiteindelijk ook voor jou. Die vader, dat is de Heer Jezus zelf. En hij staat klaar voor een ieder. Zondaars, voor de schriftgeleerden, voor de fariseeën, maar ook voor ons. En nu gaan we de tekst ook beter begrijpen uit Johannes 14, vers 9, waar staat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Heeft kennis gemaakt met het vaderhart van God. En Jezus zegt dit tot ons vanmorgen, Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In welke situatie we ook zijn, met welke gevoelens wij ook worstelen, Jezus wijst ons niet af. Wij mogen ons gedragen weten door hem. En hij zegt, kom maar, welkom thuis in het huis van mijn liefde. Dat we mogen bidden dat deze kerk een huis van liefde mag zijn. Amen. Zo'n moment hebben van gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat u elke keer weer uw armen uitgespreid hebt. Heer, dat u tegen ons allemaal zegt, welkom, welkom thuis. O ja, deze jongste zoon had er ook een puinhoop van gemaakt. Heer, en eerlijk gezegd, soms doen wij ook niet anders. Maar dan mogen we iedere keer weer terugkomen. Mogen we iedere keer weer zeggen, o Heer, vergeef mij. Heer, ik heb u zo nodig. Help mij in dit leven. Help mij om u na te volgen. Om te leven als een christen. Dank u wel, Heer, dat mensen dan ook in mij mogen zien iets van uw liefde. En ik bid het ook voor deze gemeente. Ik bid het voor Made. Heer, dat het een huis van liefde mag zijn. Dat deze kerk hier in Drimmelen en in Made, Heer, toch een teken mag zijn. Een roep naar alle mensen. Welkom in het huis van mijn liefde. Heer, dank u wel dat u de naprediker wil zijn door uw Heilige Geest in ons alle hart. Amen. Amen. Ik weet niet wanneer we de collecte gaan ophalen.
Nu?
Nu? Ja, oké. Gaan we zingen 396 uit Evangelische Liedboek. Grijp toch de kansen. 396.
Thank you.
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles is zonder maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat zijn waard en zal blijven.
Ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.